Victor, waar heb jij een hekel aan?
Oh, heel veel dingen.
Vertel.
Even kijken. Jinek begint dus niet meer op hetzelfde begintijdstip. En dat publiceren ze niet meer. Dus ik zit vaak minutenlang naar het programma daarvoor te kijken.
Het zijn programma's die je eigenlijk helemaal niet wil zien.
Nee, ik zit nu naar de Tiny House Battle te kijken met John Williams. Het is een drama, jongens.
Is er nog iets anders waar je een hekel aan hebt? Wat je in ieder geval echt heel goed, wat je zat bent.
Wat ik echt zat ben? Ja, ik heb het idee dat jij iets wil horen.
Corona.
Oh ja, zeker.
We zijn het gewoon zat. We willen helemaal zat. Niet over corona hebben.
Deze uitzending niet. Oké, daar kan ik wel mee akkoord gaan. Ja? Geen Hugo, geen lockdowns.
Deal. High five. Nee.
Oh, shit. Oh, ik heb hem weer besnoord. Oké, shit. Je hebt gelijk.
Je luistert naar een podcast voor iedereen met een fascinatie voor communicatie. Welkom bij De Communicado's.
Dit was Mannen Club. Welkom bij de show. We hebben in deze editie van de Communicado's weer een druk en leuk programma voorbereid. We gaan het hebben over Margriet van der Linden. Die is terug met haar dagelijkse talkshow M. Eindelijk weten we waar de M voor staat. Mega veel interrupties.
Dit is echt heel slecht.
Al na 2,8 seconden interrupeerde zij gast deze week. Daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over Richard Thaler. Dat is een Nobelprijswinnaar. En hij heeft in zijn nieuwe boek geschreven over hoe we onszelf kunnen nudgen naar klimaatneutraal gedrag. En als je op een podium staat, krijg je veel reacties van mensen. Het is politiek correct om te zeggen van, nou, daar ben je allemaal heel erg blij mee, bla 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 bla. Maar het is ook lastig om daarmee om te gaan. De vraag is, hoe ga je goed om met de grote hoeveelheden feedback die je krijgt als je een spreker in de media of op een podium elders staat? Hoe kun je daar op een goede manier op inspelen? Dat en al die andere onderwerpen worden hier vandaag besproken. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren. Daar zijn we natuurlijk altijd hartstikke blij mee. En laten we beginnen bij de feitenvrije onzin van Simon Sinek. Lars, dit is een levende legende voor heel veel mensen. Ja. Het is iemand die een hele beroemde TED-talk heeft gegeven. The Golden Circle, Start With Why. Maar ja, wat ik zei, de feitenvrije onzin, daar blijkt weinig van te kloppen.
Ja, eens. Want heel veel mensen kennen hem van de why, how, what. En hij zegt, van je moet altijd beginnen met een why, want dan ben je succesvoller. Dan kan je je bedrijf veel beter uitdragen. En daar is inhoudelijk wel wat over te zeggen. Net als overigens wel bij meer TED-talks. Hè? Want als je nu kijkt bij TED-talks, heb je enig idee wat de populairste TED-talks zijn die er zijn?
Ja, dat weet ik wel. Even kijken, volgens mij de allerpopulairste weet ik. Dat is Ken Robinson met How Schools Kill Creativity.
Ja, Sir Ken Robinson.
Ja, zeker. Ja. Dat is overleden ook trouwens. Ja. Tim Urban zit ook in die top 5. Een oude deelnemer van The Apprentice van Donald Trump, grappig genoeg trouwens.
Dat jij dat dan weer weet.
Ja, nee, ik heb toen die Apprentice gekeken. Dus als ik Tim Urban voorbij zien komen, kan ik niet anders dan The Apprentice denken. Verder Amy Cuddy met haar power poses. Die staat er volgens mij ook in.
Ja.
En een hele grappige vent, James Veitch. Dat is echt een van mijn favoriete comedians. Dus ja. Die staat er ook in.
En de Simon Sinek.
Ja.
Met zijn How Great Leaders Inspire Action.
Ik ben trouwens best wel onder de indruk van het feit dat ik deze top 5 zomaar even weet op te
noemen. Ja, dat doe je goed. Jij zit elke dag te kijken naar de populairste
TED-talks. Ik hou erbij, ja.
Heel goed. Ja, want er staan best wel wat TED-talks in de top waarvan licht dubieus is ofwel klopt wat gezegd wordt. En dat heel veel mensen die hebben misschien ook wel gehoord van Amy Cuddy. Die zegt dan dat als je een power pose aanneemt en dat je een beetje zo'n macho pose neemt, dat je testosteronniveau wat omhoog gaat, dat je cortisolniveau wat omlaag gaat, dat je zelfvertrouwen krijgt. Dus zij adviseert mensen voor een belangrijk gesprek even 2 minuten een bepaalde houding aannemen en het gaat beter.
Ja, bij sollicitatiegesprek bijvoorbeeld, ga er even stoer bij zitten en dan ga je met meer zelfvertrouwen dat gesprek.
Ja, geen probleem. Het klopt niet.
Ja,
dus er blijkt echt helemaal niks van te kloppen. Er is een belangrijke replicatiestudie gedaan waar bleek dat niks te repliceren is.
Nee, als het één onderzoek is, dan is het feitelijk niet zoveel waard.
En eigenlijk is het een heel triest verhaal. Zij was echt een rising star. Ze had een veelbelovende carrière. Ze had die TED-talk, die stond een tijd lang zelfs bij de best bekeken TED-talks ooit.
Ja.
Ze had een veelbelovende carrière als wetenschapper, een bestseller, auteur en alles ging goed. Totdat naar buiten kwam dat het niet helemaal klopte. Ze heeft er denk ik ook niet zo handig op gereageerd. Maar ze is helemaal kapot gemaakt uiteindelijk. Vrienden werd geadviseerd en collega's om vooral niks samen te doen met Amy Cuddy. Onder het motto, zij is besmet. Als je ook maar iets met haar samen doet, dan is jouw carrière straks ook naar de maan.
Ja.
Dus in 2017 had de New York Times een heel lang stuk waarbij ze de val van Amy Cuddy beschreef. En ja, ze lieten ook zien dat zij nu een beetje gedeprimeerd thuis zit. Eigenlijk niks meer in de wetenschap doet. Ze had zich voorgenomen om een boek te schrijven over hoe om te gaan met tegenslagen. Dat was 2017. Ik heb vandaag even gekeken.
Nog steeds niet gepubliceerd.
Het is niet gepubliceerd.
Nee. Dus,
en als je ook op TED kijkt, wat ik wel grappig vond. Op dit moment heet de TED Talk Your Body Language May Shape Who You Are.
Hmm.
En ik dacht, is dat altijd zo geweest? Antwoord nee. Als je op archive.org kijkt, de oorspronkelijke titel, Your Body Shapes Who You Are.
Dat is interessant.
Dus ook die titel is veranderd in de loop van de tijd op TED. Maar goed, zij is echt heel, zij is haar populariteit kwijtgeraakt, omdat niet bleek te kloppen wat ze zei.
Nee.
Hoe zit dat met Simon Sinek? Want die staat wekelijks op de grote podia.
Ja.
Overal vertelt hij het verhaal van de Golden Circle. Enig idee trouwens wat hij vraagt per presentatie. Hij komt opdagen. Hij heeft twee tarieven. Eentje voor fysieke bijeenkomsten en eentje voor online bijeenkomsten. Wat zou het zijn?
De meeste bekende Nederlanders, zoals Jort Kelder, die vragen meestal 5000 euro voor maar een paar uurtjes, voor een dagdeel.
Ja.
Ja, ik denk dat Simon Sinek ook wel in de buurt van dat tarief zit.
Hij zit er ver boven.
Ja?
Ja.
Hoe ver?
Heel ver.
Ja?
Ja, doe nog een gok.
30.000?
Meer.
Nee.
Ja.
Echt waar?
Hij vraagt meer dan dat.
Echt waar?
Daar kan je hem niet eens online voor krijgen.
Hoeveel krijgt hij dan?
Online tussen de 75.000 en $95.000.
Voor één praatje?
Ja. En fysiek tussen de $140.000 en $175.000.
Jezus.
Ja.
Dat is echt heel veel.
Soms brengt hij een nieuw boek uit. Ik denk dat het dan goedkoper zal zijn. Laatst stond hij ook in Nederland. Denkproducties, die heeft hem naar Nederland gehaald. Ik denk eerlijk gezegd dat als hij een boek uitbrengt, dat hij het misschien voor de helft van zijn fee doet. Maar het was een hele dag rondom zijn persoon neergezet. Hij sprak uiteindelijk zelf van 1:15 tot 2:45, dus 2 uur. Maar het zou me verbazen als hij daar niet minimaal een halve ton voor heeft gekregen.
Jeetje, ja. Het is dezelfde club die natuurlijk ook Obama in het verleden naar Nederland heeft gehaald voor zo'n seminar.
Die zal meer gekost hebben, hoop ik.
Ja, dat zal wel.
Maar het is, als we gaan inzoomen op het werk van Simon Sinek, of Sinek, volgens mij is dat een heel mooi voorbeeld van iets wat intuïtief waar voelt.
Ja.
En als iemand het dan zegt, dan krijg je automatisch al heel veel bijval en waardering. Ik lees op internet ook dat heel veel mensen over hem zeggen, it makes sense.
Ja.
Het voelt gewoon als iets wat waar is.
En dan geeft ik ook van die voorbeelden, hè, van Apple inderdaad. En ook Martin Luther King daar. Die zouden allemaal die theorieën ook van hem toepassen.
Ja.
Die beginnen eerst met het waarom. Waarom zijn wij hiermee bezig? En dan pas komen ze tot de concrete dingen hoe en wat.
Zeker. Bij de tijdsgeest sluit hij denk ik goed aan. Hè. Meer nadruk op purpose. Waar doen we het voor? En al die millennials willen die niet allemaal bezig zijn met een purpose, een impact maken.
Ja.
Maar ineens zag ik dat elke heidag in Nederland dat hij over de why ging. En dat je tijdens coaching sessies en trainingen begonnen mensen. Maar ik wil graag nadenken over mijn why. En dan pas de how. En dan pas de what.
Wel een sterke aversie tegen als mensen dat soort dingen zeggen. Ja. Trouwens, hoor. Het is natuurlijk ook trends natuurlijk.
En Sinek zegt dat je niet alleen die why moet hebben, maar dat je hem ook vooral moet delen. Je moet hem communiceren. Hij zegt letterlijk tijdens een TED-talk, as it turns out, all the great inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act and communicate in the same way. And it's the complete opposite to everyone else.
Ja.
Dus dat is zijn claim.
Ja.
Je moet echt die why communiceren, want dat maakt echt de leiders anders dan anderen.
Maar we zijn nu 10 minuten bezig en jij zegt van dit klopt eigenlijk niet. Dit is eigenlijk gebaseerd op helemaal niets.
Nee, het klopt totaal niet. Ik ben er ingedoken van wat is het bewezen? En eerst gewoon, niet alles wat je zegt hoeft bewezen te worden. Hè? Jij en ik zeggen ook heel vaak dingen die niet wetenschappelijk bewezen zijn. Nee. Maar Sinek doet het anders. Hij trekt een hele grote broek aan. Hij zegt tijdens een TED-talk, none of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology. En dan gaat hij aan de hand van de onderdelen van je brein gaat hij uitleggen waarom wat hij zegt klopt. En dan vraag je af, klopt dat wel? Nee. Allemaal neurowetenschappers die zeggen van er klopt helemaal niks van. Bijvoorbeeld Paul Middlebrooks van de University of Pittsburgh. Die zegt letterlijk van, if you're referring to Sinek's claim that the limbic brain does why and the how and the cortex does what, this is another example of someone co-opting popular science, brain science, to tell a story without regard for accuracy. I have a neuroscience PhD and I can tell you we do not understand brain systems anywhere close to the point to make a claim like that. It's laughable.
Oké, dus dat vind ik wel interessant inderdaad. Dus hij zegt niet alleen het klopt niet, we zouden het ook gewoon niet kunnen weten. Dit is niet waar de wetenschap is op dit moment.
En er is geen enkele neurowetenschapper te vinden die zegt van wat Simon Sinek zegt, dat klopt. En wat het eigenlijk extra pijnlijk maakt, hij heeft een boek geschreven natuurlijk, hè, waarbij hij het ook probeert te commercialiseren. En in dat boek geeft hij zelf af op pseudowetenschap, terwijl zijn hele essentie, Dat is allemaal gewoon pseudowetenschap. Het is niet eens wetenschap. Het is gewoon een claim op basis van je brein. En hij kan het niet hard maken. En dat geldt eigenlijk ook voor de voorbeelden die hij aangeeft. Want hij zegt van Apple is zo succesvol omdat ze haar why overal communiceert.
Intuïtief vind ik dat overigens wel een van de betere voorbeelden. Want ze hebben natuurlijk wel die Think Different campagne gehad in het verleden. Dus dwarsdenken wordt daarmee gepromoot. Er zit bij Steve Jobs ook altijd een filosofie in van wij willen de wereld beter maken. Ja. Dus je ziet dat, dus dat herken ik daar wel een beetje in terug.
Ja, maar als je nou de website van Apple bezoekt, zie je daar dan bijvoorbeeld een why terugkomen? Ik heb vandaag eens de website van Apple bezocht. Heb je even wat er nu op apple.nl staat?
Ja, ik vermoed de meest recente product launches. Dus ja. Dat zal de iPhone en de Apple Watch zijn en zo.
Laten we er voor iedereen een feest van maken. Shop cadeaus. En daaronder staat dan iPhone 13 Pro. Ja. Oh, zo. Ja. Pro.
Dat is niet echt de why.
Dat is niet echt de why. En toen dacht ik, nou, maar laat hem een beetje, let's give him some slack. Want deze TED Talk kwam uit september 2009. Misschien stond er toen wel wat anders op de website van Apple. Wat stond er toen? Je kan via archive.org kun je dat allemaal terugzoeken. macOS Snow Leopard now available. Twee maanden eerder. De iPhone 3GS, the fastest, most powerful iPhone yet. En het enige wat werd benadrukt is, kijk eens hoe goed onze producten zijn. Ja. Er stond nergens iets over de why. Ik vond het wel grappig om terug te kijken. Een van de claims die dan in juli 2009 op de website stond: let compass navigate you in the right direction. Mooi was die tijd dat Apple claimde dat er zo'n goede kompasfunctie op de iPhone zat. En dat je de kompasfunctie kon gebruiken om te kijken welke kant je op moest.
Ja.
Dus dat klopte al niet. Dan zitten er heel veel logische denkfouten in zijn verhaal. Want zelfs als het verhaal van Apple correct was geweest, en dat is dus niet zo, dan zit in alles wat hij zegt een heel duidelijk survivorship bias. Apple is heel succesvol. Apple doet iets, claim van Simon Sinek, dus moet jij datzelfde doen om succes te hebben.
Ja.
En dat wordt in de wetenschap wordt het ook wel een survivorship bias genoemd. Want er zijn heel veel bedrijven die waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan, maar geen succes hadden.
Nee.
Dus in Nederland zijn er een hoop bedrijven die zichzelf naar fruit hebben vernoemd.
Ja.
Net als Apple.
Ja.
Maar die hebben geen succes.
Nee.
Ik zag bijvoorbeeld in de Kamer van Koophandel, je hebt Bureau Banaan uit Ede. Ja, niet het grootste voorbeeld van een succesvol bedrijf, terwijl ze zich toch naar fruit hebben vernoemd. Dus misschien helpt het niet om alles te doen wat Apple doet.
Want dat is de survivorship bias, hè? Dat je uiteindelijk alleen maar kijkt naar de bedrijven die groot zijn geworden en dan gaat kijken wat hebben zij gedaan.
Ja.
Maar daarmee vergeet je dat heel veel bedrijven dezelfde strategie hebben gevoerd en daar geen enkel succes mee hebben gehad. Dus dan is vermoedelijk die strategie niet de reden van een succes.
Ja. Dus dat zie je bijvoorbeeld op het podium, zie je ook dat Olympische sporters bijvoorbeeld een verhaal vertellen. En dan zeggen ze van, nou, ik heb echt heel hard gewerkt en nu heb ik goud.
Ja.
Terwijl er waarschijnlijk ook net zoveel sporters zijn die als laatste zijn geëindigd of niet eens de Olympische Spelen hebben gehaald, die net zo hard, misschien wel harder hebben gewerkt. Ja. Dus kennelijk is alleen hard werken is niet voldoende.
Nee.
En nou ja, ook als je dus gaat door dat verhaal van Simon Sinek, overal zie je die survivorship bias. Hij zegt van, deze mensen zijn succesvol, ze hebben iets gedaan. Kortom, als je dat ook doet, dan word jij ook succesvol.
Volgens mij is dat ook een van de grote problemen van het management literatuur genre, dat het heel veel survivorship bias met zich meebrengt. Er wordt altijd gekeken naar wat hebben de grote der aarde gedaan. En dat is maar heel beperkt interessant eigenlijk.
Ja, maar hij is uiteindelijk vooral een reclameman die iets goed weet te verkopen. En zoals sommige andere suikerwater weten te verkopen voor 2 euro per liter. Zo brengt hij zijn cirkels aan de man die uiteindelijk niet heel veel nuttiger zijn dan een graancirkel.
Ja.
Wel wat minder mysterieus, maar ja, het stelt dus allemaal niet zoveel voor.
Neurowetenschappers zijn het er dus niet mee eens met die analyse. Nee. Dat is uiteindelijk de conclusie. En daarom is het niet juist en klopt het niet. Ja, nou goed, tot op heden is hem hetzelfde lot als Amy Cuddy dus bespaard gebleven.
De vraag is wel, is er nog hoop?
Ja.
Is er nog hoop voor Simon Sinek?
Ja. Ja,
behalve dan dat hij 1,5 ton krijgt per lezing. Zeggen,
financieel gezien is er heel veel hoop voor Simon. Ik hoop dat hij gespaard heeft.
En de Harvard Business Review van 1,5 week geleden leek wel goed nieuws te brengen voor hem. Want er is in ieder geval iets, al is het een subonderdeel, wat lijkt te kloppen.
Mm-hmm.
Ja, dus het is eindelijk iets van bewijs, niet op basis van zijn oorspronkelijke argumentatie.
Nee.
Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben gekeken naar hoe je een overtuigende pitch het beste aan de man kan brengen. En wat hebben ze gedaan? Ze pakten zo'n slide deck, dus allemaal slides van een ondernemer die een bedrijf pitcht.
Ja.
En ze hebben het bij 2 doelgroepen hebben ze gecontroleerd. Investeerders, professionele investeerders en totale leken. Die niks begrepen van het product, niks snapten van het product, geen geld hadden, ook niet wilden investeren. En toen hebben ze gekeken van, kan je nou beter de why of de how centraal stellen in die pitch?
Mm-hmm.
Wat denk jij?
Ik denk dat voor een bepaalde doelgroep de why beter is.
Ja, dat kan maar uiteindelijk wel. En als je professionele investeerders wil overtuigen, die willen meer weten over de how. Hoe doe je dat dan?
Dus die willen gewoon concreet ter zaken komen. Die weten al waarom je het doet en zo. Ja. Die willen gewoon directe details hebben.
En absolute leken die helemaal niet van plan waren eigenlijk om te investeren in jouw product, die vinden de why wel interessant.
Die moet je meenemen met het grotere verhaal, zeg maar.
Ja.
Ja, kan ik me iets voorstellen. Ja.
Dus de why blijkt eigenlijk effectiever bij mensen die toch al niet van plan waren om in je product te investeren. Well done, Simon. Yeah. Heb je toch nog een klein beetje bewezen dat je verhaal klopt. Dus nou, ik stel voor dat hij vooral gaat genieten van al zijn geld en stopt met die onzin over die cirkels. Net als heel veel organisaties trouwens. Als ze werkelijk succesvol willen worden.
Ik denk dat ik echt ga huilen de volgende keer dat iemand zegt, oh, we moeten weer over onze why gaan praten. Nee.
Stop
maar
ermee.
Ik laat ze dit wel horen, want ik vind dit wel een hele goede analyse. Ik ben blij dat dat een keer ontkracht is. Zullen we eens even doorgaan naar iemand anders op wie ik moet huilen? De donkere wintermaanden zijn weer aangebroken en dat betekent maar 1 ding. Margriet van der Linden is terug met haar dagelijkse talkshow.
Ja, en jij kijkt natuurlijk elke dag.
Ja, ik vind het dus verschrikkelijk. Ik vind het echt niet leuk om naar te kijken, maar het is elke dag dat ik toch denk van, nou, misschien gaat het vandaag meevallen.
Het is een soort masochisme. Jij
nooit
zet de televisie
gebeurd.
Aan gewoon om boos te worden.
Ja, nee, ik word meestal wel heel erg boos inderdaad. Ja, ja, ze heeft natuurlijk een hele, kijk, het punt is een beetje dat ik vind dat er best sommige dingen goed zijn aan M. En wat ik wel vind dat ze goed doen, ze behandelen soms onderwerpen die niet typische talkshow onderwerpen zijn. Van de week hebben ze een vrij uitgebreid onderwerp gehad met Rob de Wijk aan tafel over de situatie in Polen tussen Polen en Wit-Rusland eigenlijk. Complex onderwerp, wordt niet vaak in talkshows gedaan. Jinek zou het niet gedaan hebben. Dus ik vind het te prijzen dat ze dat wel gedaan hebben. Ik denk het probleem wat er vaak bij hem is, dat is de reden waar Margriet ook zelf vrij controversieel is, is dat ze een interviewstijl heeft die niet iedereen even goed ligt. En er zijn 2 kenmerkende elementen. Het is het eerste dat ze hele lange vragen stelt. Dus ze neemt vaak een aanloop, die kan gerust gewoon 1/2 minuut duren en dan zit daar een vraag achter. En dan komt er ook daarna weer een hele lange vraag achter. Dus ze is zelf heel veel aan het woord in dat programma. Het tweede kenmerkende element is dat ze ontzettend veel interrumpeert. Ik zat afgelopen dinsdag te kijken en er zaten wat mensen daar aan tafel. En toen dacht ik van, nou, ze interrumpeert wel heel vaak en heel snel. En toen ben ik het dus gaan opmeten.
Gewoon met je stopwatch gaan.
Nou ja, ik heb het de audio eruit gehaald. Die ga ik ook even laten horen namelijk. En dan kan je gewoon namelijk in het audiobewerkingsprogramma kijken van hoe lang zit er tussen dat ene begint en dat zij uiteindelijk weer interrumpeert. Ik wil je dat fragmentje gewoon even laten horen. Het gaat over coronabeleid en Hugo de Jonge. En even wat belangrijk is om te weten dat vervolgens diegene die was eerst te gaan horen, dat is Gustav Bessems van de Volkskrant. Die wordt geïnterrumpeerd door Margriet, die een vraag stelt aan Floris, haar bandleider. En dan komt er redelijk snel weer een interruptie op Floris. En nou ja, laten we even luisteren hoe dat gaat.
Als de jongen kritiek hoort, dan zegt hij, ja, maar dat is niet op mij gericht. Dat is omdat mensen boos zijn op het virus. Dus dat is ook wel een bekend fenomeen. Als
ben je
mensen
boos op het virus, Floris?
Is of ik echt boos ben. Ik weet gewoon niet zo goed meer wat te doen.
Nee. Dus eigenlijk is dat een antwoord van niks.
Maar wat?
Ja, daar is het wel. Dit zijn dus die 2,8 seconden. En wat je niet goed hoort, maar wat wel zichtbaar is op televisie, Floris wil nog veel meer hierover zeggen. Ja. Hij is nog niet klaar. Hij heeft toch zoiets van, ik ben pas opgewarmd. Maar direct nadat hij zijn eerste woorden eruit heeft gegooid, na 2,8 seconden, dus wordt hij al onderbroken.
Weet je hoe lang 2,8 seconden is?
Nee.
Dat is een pitstop.
In de Formule 1?
Ja.
Ja? Is dat echt zo?
Ja, 2.3 is geloof ik het record.
Okay.
Maar ze kunnen in die tijd kunnen ze 4 banden verwisselen. En dat is eigenlijk best knap. Maar,
dat is heel knap, ja.
Die kan dus ook iemand onderbreken in die tijd.
2,8 seconden heeft ze nodig inderdaad, ja. En hier zie je ook een soort van ongemak. Want het is heel gek, want Gustav Bessem zit midden in een antwoord. En dan besluit Margriet om ineens naar haar bandleider te gaan. En je hoort ook een beetje hem en ongemakkelijk lachen daar. Want het is best wel gek wat daar gebeurt. Dus dit gebeurt echt aan de lopende band. Ik wil je nog even een fragment laten horen, want dit is ook heel kenmerkend. Want wat ze vaak ook doet, is dat ze denkt van, oh shit, we moeten naar een instart toe. En dan maakt het niet uit waar je mee bezig bent op dat moment. Margriet denkt, we moeten naar een instart. Dan gaat Margriet naar een instart. Fragment 2. Wederom Gustav Bessems.
Jij noemde net al even Grapperhuis die het mondkapje de vuilnisbak inzong. Hè?
Ja, zullen we er nog even naar kijken? Want...
Nou moet het.
Nou, in het licht van vandaag, ja.
Ja, hij zegt dus ook van, moet dat nou? Nee, dit is niet nodig. Hij wil het duidelijk niet, ook weer echt ongemak daar bij hem aan tafel. En dan vervolgens laat ze een lollig fragment zien. Want dat is het. Dit is waar de minister Grapperhaus een liedje gaat zingen over mondkapjes.
Mondkapje, precies, waar ga je?
Dat moest dus echt daar... Het ontbreekt het gesprek daar compleet en totaal. En dat wederom totaal ongemak daar aan tafel. Maar goed, ze doet dat dus heel vaak. Je ziet het aan de lopende band gebeuren. En dan kan het soms gebeuren dat Margriet zelf een keer geïnterrumpeerd wordt. En als je vaak zelf interrumpeert, dan kan je ook een keer verwachten dat die bal terug wordt gekaat. Dan ga je daar natuurlijk op een ontspannen manier mee om, hè Lars?
Tuurlijk.
Ja, nou laten we kijken wat er gebeurt als Margriet geïnterrumpeerd wordt. Wederom door Gustav Bessems, die een kleine correctie heeft voor wat zij zegt. Want wat ze zei is een klein beetje onhandig. Daar komt het.
We zien rijen bij al die locaties. Dat is dan weer...
Rijen is goed, hè?
Het is goed, maar er gaat ook van alles...
Nee, het is heel erg treurig en ik hoop eigenlijk...
Maar De Jonge, dat wil ik even afmaken. Ja. Minister De Jonge zegt, nou, het gaat eigenlijk best goed.
Je ziet hem ook. Het is een soort van passief-agressieve... Ik maak hem even af, Gustav.
Ja. Met andere woorden, hou je mond. Die gelaatsuitdrukking hier.
Ja. Nee, maar goed. Het is duidelijk dat ze niet leuk vindt dat ze daar geïnterrumpeerd wordt. Goed, dit was allemaal van de uitzending van dinsdag. Ik dacht woensdag van, nou, laten we hier eens even gewoon feiten en cijfers bij pakken. Ik ga turven hoeveel zij nou daadwerkelijk interrumpeert. De uitzending woensdag die begint met een interview over abortus. Er zitten twee mensen aan tafel om over al die anti-abortus sporten die nu op de NPO te zien zijn, die heel controversieel zijn om daarover te praten. Ze zit aan tafel met twee pro-abortus mensen, dus die tegen dat sportje zijn. Vermoedelijk is Margriet het met die twee gasten eens. En ik zit daar dus vrolijk te turven met mijn pen. En hoeveel interrupties denk je dat er waren?
Hoe lang duurde het gesprek ongeveer?
Pak een beetje 8 minuten.
8 keer?
Nee. Ja, het is heel ongelukkig dit. 0 keer.
Ze doet het niet.
Niet. Nee, er wordt 0 keer geïnterrumpeerd. Dus ik baal hier aan de stekker van. Potverdorie, ik hoop hier een hoog aantal te hebben. Dan hebben we tenminste een leuke headline voor dit onderdeel.
Je hebt je eigen onderwerp kapot gecheckt.
Ja, nee, dus dit is een drama. Maar het waren twee mensen die het met haar eens waren. En ik vermoed dat misschien ook wel heeft meegespeeld. Dat ze minder daar aan het interrumperen was. Het is natuurlijk ook heel gek om een debat te hebben tussen twee mensen die het eens zijn. Dus ik denk ook wel dat daar terechte kritiek is op dat onderdeel niet zo prikkelend is als het had kunnen zijn.
Dus volgende dag ging jij opnieuw tellen?
Nee, ik heb het volgende onderwerp opnieuw geteld. Want dat ging over meestervervalsers. Dus schilderijen die vervalst worden. Twee mensen zitten aan tafel. Een directeur van een museum en een journalist. Dit duurde ietsje langer, dit onderwerp. Pakken mee 12 minuten. Hoeveel interrupties?
Weer 1 keer per minuut. 12 keer?
Nee, aanzienlijk meer.
Oh.
21.
Ze heeft 21 interrupties gedaan in 12 minuten.
Ja. Ze heeft 0 keer geïnterrumpeerd bij het item over abortus. 21 keer bij de meestervervalsers. Nou, dan een heel kort onderwerpje over carnaval. Dat is echt maar heel kort. Dat duurde nog niet eens.
Hoe spreek je dat uit?
Carnaval.
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 Ja, oké.
Ik kom uit Brabant. Jij niet. Hou je mond. Waarom val je mij aan?
Ik mag je toch wel in de reden vallen?
Nee. 1 keer tijdens het onderwerp van carnaval heeft ze geïnterrumpeerd. Maar nogmaals, het was heel kort. En er werd vooral een liedje gezongen door Lex Uiting. Dus dat telt eigenlijk niet mee. Dan, laatste onderwerp. Ging over gebarentaal. Irma Sluis aan de tafel en 2 dove kinderen. Nou denk je vast bij jezelf, ja, dove kinderen, die ga je natuurlijk niet interrumperen, hè?
Ik zou het niet doen.
Fout, dat doe je dus wel. Als jij Margriet van der Linden bent, dan schaam je daar niet voor. Gewoon hapsakee, gewoon een keiharde interruptie. Doof kind die dus met gebarentolken daar, weet je wel, de vertaling moest volgen van wat Margriet zei, was helemaal overstuur. Echt een jong kind, hè? Dus dat is best wel opmerkelijk. Desniettemin deed ze dat 1 keer. Andere mensen aan tafel zijn ook nog 2 keer geïnterrumpeerd. Totaal 3 keer geïnterrumpeerd in het onderwerp. Wat ik zei, het was niet de ideale uitzending, want dat gebarentaalonderwerp had wel minder interrupties dan normaal. En dat abortus onderwerp helemaal minder. Maar er wordt heel veel geïnterrumpeerd in hem. De vraag is, wat is nou de reden dat ze dit doet? Want dit is dus echt een element van haar interviewstijl die is terugkomen in haar programma. Ze doet het ook al een tijdje. Ik denk persoonlijk dat het voortkomt uit het feit dat ze ook gewoon heel veel controle wil houden over die interviews. Dus je ziet soms van die interviewers die een lijst met vragen hebben. Dat zie je niet zo vaak op televisie, maar op congressen zie je het wel eens. Van die dagvoorzitters die niet misschien helemaal goed in het onderwerp zitten. Ja. En die hebben dan gewoon een lijstje met vragen. En die wachten ook helemaal totdat iemand klaar is met praten. Ja, dat is natuurlijk het tegenovergestelde daarvan. Die hebben geen enkele controle over dat gesprek. Margriet wil denk ik meer controle over dat gesprek houden. En daarom is ze ook heel sterk aan het regisseren. Dus zij stelt vaak ook hele gesloten vragen die mensen ook echt een bepaalde richting induwen. En dat betekent feitelijk als gast daar dat je echt gewoon kunt zeggen min of meer waarschijnlijk wat jij hebt gezegd in het voorgesprek. Dat ze dat al in haar hoofd heeft zitten. Dat ze vaak ook een lange inleiding heeft. Want normaal gesproken die inleiding wordt gegeven door de gast daar. Maar die geeft zij dan om het maar even snel te doen. En dan kan je even die 5 of 6 woorden uitspreken om je antwoord. En dan kan zij daar weer vervolgens overheen komen met een nieuwe vraag. Het werkt enigszins. Talkshows zijn natuurlijk een klein beetje een soort van toneelstukje. Ja. Er is interactie bedoeld om iets duidelijk te maken voor de kijker. Maar vaak weet Margriet al van haar gasten wat er gezegd gaat worden. En de gasten weten ook natuurlijk ongeveer wat er gevraagd gaat worden. Maar bij De Wereld Draait Door in het verleden en bij Jinek is er veel meer ruimte voor spontaniteit. Om daar ter plekke iets te laten gebeuren wat het voorgesprek ontstijgt. Hè? Ja. Dus mensen zijn beter, scherper als ze daar aan tafel zitten. En dat is hetgene waar eigenlijk bij M gewoon minder ruimte voor is. Dus Margriet zit er zo dik altijd bovenop.
Er gebeurt niks onverwachts.
Er gebeurt gewoon niks onverwachts. Nee, het is altijd gepland. Dus de momenten die viral gaan van M, en dat is natuurlijk toch de dagelijkse talkshow op NPO 1, dus het is wel een redelijk groot publiek. Maar als het viral gaat, zijn dat meestal de geplande momenten, niet de spontane momenten. En dat is denk ik hetgene wat je verliest. Dus in dat opzicht vind ik wel dat de kritiek op Margriet van der Linden daar enigszins terecht is. Dat ze misschien daar gewoon iets meer ruimte voor moet bieden.
Wat ik dacht van, misschien zit er wel continu zo'n eindredacteur in haar oortje te schreeuwen van stoppen nu, stel die vraag, nu dit doen. Maar als ik hem zo bij jou proef, is het ook meer een soort van een controle freak die totale controle over het gesprek wil hebben en wil zorgen dat het in de uitzending precies zo loopt als in het draaiboek.
Ja. Ja, het is een dominantie inderdaad die zij daarmee uitstraalt inderdaad. En ik denk dat dat ook iemand zoals Matthijs van Nieuwkerk heel erg dominant was, maar die was dat wel op een andere manier. En ik denk op een iets voor mensen ook plezierige manier en ik denk ook een effectievere manier. Dus dat zou mijn voorkeur daar wel hebben. Het heeft wel echt een bizarre consequentie, want ik zag ook nog even een ander artikel langskomen deze week. Dat is niet wat ik zelf geteld heb, maar wat iemand anders had gedaan. Ad Bos was maandag in de uitzending te gast. Hij is de klokkenluider in de bouwfraudeaffaire van pak een beetje 20 jaar geleden. Hij zat in een onderwerp over klokkenluiders. Een van 's lands grootste klokkenluiders. Het onderwerp duurde 20 minuten. Hij is in dat onderwerp slechts 1 minuut en 41 seconden aan het woord geweest. Nogmaals, 20 minuten.
Dat is echt heel kort.
Ja, dat is echt heel, heel kort.
Maar hij komt daar speciaal naar de studio. Hij wordt er naartoe gebracht, gaat in de schmink. Hij zit een half uur in de schmink en heeft dan, hoe lang heeft hij iets gezegd?
1 minuut 41 seconden, ja. Ja.
Dan zit hij dus 20 keer zo lang in de schminkas in.
Ja, het is, ik moet eerlijk zeggen, als ik in een onderwerp van 20 minuten zat en ik zat echt maar 1 minuut 41 seconden aan het woord, zou ik me daar echt slecht over voelen. Ja. Hoor. Ik zou echt denken dat ik daar gewoon gefaald heb. Dat ik kennelijk niks interessants te melden heb. Ja. Dat ik misschien mezelf meer te geld had moeten maken in dat gesprek. Het is bijna niet meer het waard om daarvoor naar de studio te komen.
Maar het lag dus eigenlijk gewoon aan de interviewer.
Nou ja, Margriet is gewoon heel veel aan het woord. En ik denk in dit geval had zij hem gewoon meer, duidelijk meer aan het woord moeten laten. En gewoon hem kennelijk meer vragen moeten laten stellen.
Oké, we gaan met een andere blik gaan we naar de talkshow kijken.
Ja, nou ja, we gaan precies, exact. Ja. Zal ik iets positiefs dan? Want we hebben dus Margriet van der Linden als minder goede interviewer. Maar ik wil er wel even één ding bij zetten, want er is iemand gestopt deze week die ik juist wel weer een hele goede presentator vond.
Moet wel balans hebben in de podcast, dat is wel goed. Dus,
het is niet,
een positief
item. Het is niet mijn doel. Nee, ik heb echt waardering voor hem. Jurgen van den Berg is gestopt vorige week vrijdag als presentator van het NOS Radio 1-journaal. En dat heeft hij zes jaar...
Van het wat?
Het NOS Radio 1-journaal. Ja. Dat is altijd de stem daar, Hans Hoog. Maar hij stopt als presentator. Ik vind het echt jammer. Ik vind dat echt ontzettend jammer.
Ik denk dat hij echt een hele schare fans heeft verzameld. Die echt gewoon gehecht waren aan hem in de ochtend.
Ja, ja, klopt. Ja.
Mijn vader is een fan.
Echt waar?
Ja.
Dus waarom is je vader fan?
De gezelligheid, de sfeer, maar ook wel de scherpe vragen die hij stelde. Ja. En mijn vader vertelde dat hij vanochtend naar de laatste uitzending heeft gekeken en speciaal de videostream heeft aangezet om nog een laatste keer Jurgen van den Berg daar te kunnen zien bij Radio 1. Ja. In ieder geval bij dit programma dan.
Ja. Gaat naar de middag inderdaad. Voor Max gaat hij van 12 tot van 2 tot half 4 een programma maken. Maar inderdaad, hij stopt bij het Radio 1 journaal. Ja, ik heb dat zelf wel een beetje als jouw vader. Ik mis hem ook echt enorm daar, want ik vond dat hij een enorm goede presentator was. Een van de dingen waar hij echt heel goed in was, is dat hij sfeer in het programma heeft gebracht. Het Radio 1 journaal was vroeger altijd een programma wat goed nieuws bracht, goed van de NOS, dat is allemaal altijd op orde. Maar hij was degene die het leuk maakte. Dus hij had het de plaat van de dag. Hij had ook de rubriek De Kritiek van Jan Publiek, waar hij toch altijd kritiek kreeg van luisteraars. En ook vaak die mensen overigens geen gelijk gaf. Dat vind ik ook wel stoer. Dat hij daar wel ook gewoon eerlijk in was en hoe hij er naar keek. Ja. Maar hij wist daar gewoon een fijne sfeer, die in het begin ook wel werd bekritiseerd als luchtig. Maar ik vond het persoonlijk altijd echt heel erg fijn. Het is ook wel belangrijk om te realiseren, die man is dus elke dag 3,5 uur op zender.
Dat is echt lang,
echt heel veel.
Ja, ja, en ook op een goed beluisterd moment.
Zeker, ja. Het is het best beluisterd moment van Radio 1 eigenlijk. Want na het Radio 1-journaal stort het eigenlijk al feitelijk echt in. En dan wordt het weer ietsje beter in de middagspits. Maar het wordt nooit meer die cijfers van de ochtend. Dus het is echt het best beluisterde programma van Radio 1 op dagelijkse basis. Maar een tijdje lang had hij ook nog de podcast De Dag erbij. Dat is tegenwoordig overgenomen door iemand anders. Maar dat duurde dus ook nog gewoon een half uur. Dus dan zat hij gewoon 4 uur lang, was die man gewoon bezig met actualiteit. Dat is echt ongelooflijk. Ik denk een van de dingen, want ik heb daar een paar keer bij hem in de studio gezeten. In ochtenden, toen er groot Amerikaans nieuws was. Dus bijvoorbeeld bij de Amerikaanse verkiezingen, de dag daarna.
Dan schuif jij als Amerika-kenner schuif je aan.
Klopt. En ook bij de bestorming van het Capitool. Dat was de laatste keer in januari van dit jaar. En dan heb ik altijd wel enige bewondering zitten kijken met hoe die dat aanpakt, die uitzending. Want wat je moet realiseren is dat het een uitzending is van 3,5 uur... die je natuurlijk niet kunt voorbereiden van tevoren, omdat heel veel nieuws binnenkomt terwijl de uitzending aan het plaatsvinden is. Dus je hebt een redactie die druk mensen aan het bellen is, die druk allerlei persberichten aan het natrekken is en op zoek is naar nieuws. En het hele uur van 8 uur tot 9 uur... dat is gewoon niet van tevoren voorbereid. Dus wat hij doet daar in de reclameblokken en in die nieuwsbulletins, moet hij zich dus steeds voorbereiden op het onderwerp wat daar komen gaat, om vervolgens daar meestal een interview met een gast over te hebben. Dus dat betekent dat eigenlijk gewoon je met hele beperkte kennis daar zo'n interview op een goede manier moet kunnen leiden. En dat is echt wel knap. Je ziet ook dat sommige van zijn plaatsvervangers, als hij er niet bij aanwezig was, als die ziek was of afwezig was, dat die daar echt meer moeite mee hadden. En die zakte echt af en toe onder die ondergrens door. Hij nooit. Hij wist altijd in ieder geval daar gewoon goed genoeg in te zijn om niet te laten blijken dat hij zijn onderwerp niet beheerst. En dat vind ik echt knap, want het is een duizelingwekkende hoeveelheid onderwerpen die hij daar heeft behandeld op dagelijkse basis.
Eigenlijk een ode aan Jurgen van den Berg dit.
Ja. Nou ja, wat ik zei, hij gaat naar Max en blijft op Radio 1 in de middag zitten. Een minder goed beluisterd tijdstip. Vermoedelijk gaat hij ook op Radio 5 voor Max wat muziekprogramma's doen. Ja. Hij wordt opgevolgd door Astrid Kersenman, die stopt bij de televisie bij het NOS-journaal en die gaat naar het Radio 1-journaal toe in januari om dat te presenteren.
Ik ga kijken. Luisteren. Nou, ik ga luisteren.
Ik zou het eigenlijk goed vinden. Waarom zenden ze dat niet gewoon uit op NPO 2?
Gewoon met beelden erbij. Ja. Nou, dan kijkt toch niemand naar televisie rond dat tijdstip.
Nou, ontbijttelevisie is eigenlijk iets wat in Nederland niet echt bestaat. In Amerika is dat heel groot. De Today Show is een van de best bekeken programma's in de Verenigde Staten. Ja. Het verdient ontzettend veel geld. En ik denk, ontbijttelevisie laten wij als Nederlanders altijd een beetje links liggen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, het Radio 1 journaal vind ik het beste ontbijtprogramma wat we hebben. Beter dan wat WNL daar produceert op televisie. Want dat vind ik echt heel slecht. Ja. Zet gewoon het Radio 1 journaal op televisie. Ik denk dat het
als ze dat eerder hadden gedaan, dan was Jurgen gewoon gebleven.
Die weet, steeds, ik geloof dat hij geen televisie wil doen. Dus dat misschien ook. Misschien gaat het met Astrid Kersenbaum doen. Wie weet.
Okay.
Maar goed, laten we naar het volgende onderwerp gaan. Want we hebben nog een aantal andere dingen die we willen bespreken. Eén daarvan is klimaatneutraal gedrag. Afgelopen week hebben we natuurlijk de grote klimaatconferentie in Glasgow gehad. De vraag die iedereen heeft is, hoe kunnen we uiteindelijk gewoon beter omgaan met het klimaat, met het milieu? Jij hebt het boek gelezen van Richard Thaler, wat ik al eerder zei, een Nobelprijswinnende econoom die heel veel onderzoek heeft gedaan naar het nudgen. Ja. En die heeft ook in dat boek, het boek is al wat ouder, maar er zit een nieuw hoofdstuk in over hoe we onszelf naar klimaatneutraal gedrag kunnen nudgen.
Ja. Klopt, want in 2008 brachten Richard Thaler en Cass Sunstein eigenlijk een baanbrekend boek uit. Dat heet Nudge.
Heel veel gelezen door mensen ook.
Heel veel gelezen. Het heeft eigenlijk ook een heel nieuw vakgebied gecreëerd. Want wat, even heel kort, wat is dan een nudge? Een nudge is eigenlijk dat je vaak met iets heel kleins mensen kunt helpen om een bepaalde keuze te maken, zonder dat je hun keuzevrijheid inperkt. Ja, het gaat dan bijvoorbeeld niet dat je een financiële beloning geeft of dat je iets verbiedt. Dus niet bijvoorbeeld als je wil dat mensen gezonder gaan eten, dat je ongezond voedsel duurder maakt. Of dat je, misschien zelfs verbiedt om bepaald voedsel te kopen. Nee, maar dat je gezond voedsel op ooghoogte plaatst. Want ja. Wat blijkt nou, als je gewoon gezond voedsel op ooghoogte plaatst in de supermarkt, dan heeft het een enorme impact op hoeveel mensen dat
dus bijvoorbeeld kopen. Ook geen snoep meer bij de kassa. Iets wat tegenwoordig ook veel supermarkten in Nederland doen. Die hebben dat weggehaald daar. Dat is ook een nudge om mensen niet te verleiden tot ongezond gedrag.
Maar het kan heel veel hoedanigheden hebben in Schiphol. Heel bekend had je op een gegeven moment, ik denk een jaar of 8 geleden, had je zo'n vlieg in de urinoirs. En wat bleek nou? Ja. Meer mannen pissen in de pot als er maar een vlieg
mensen mikken beter inderdaad, ja.
Dus ook dat wordt dan een nudge genoemd. Het is niet dat je de mannen de vrijheid ontneemt om te richten waar ze willen richten. Nee. Maar die vlieg maakt het wel veel makkelijker om het juiste te doen. Je ziet bijvoorbeeld ook bij nudges dat een standaard optie is, een hele effectieve manier van nudgen. Ook de meest effectieve overigens blijkt uit onderzoek. Je ziet bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk hebben ze ingesteld dat je standaard pensioen opbouwt. Tenzij je opt-out, tenzij je kiest om dat niet te doen in plaats van andersom. En dat blijkt ertoe te leiden dat heel veel meer mensen pensioen opbouwen.
Doet me ook een beetje denken aan hoe het Nederlandse donorsysteem tegenwoordig werkt.
Dat is wel een controversiëler voorbeeld, maar inderdaad het blijkt dat veel meer mensen orgaandonor worden als de standaardoptie verandert. En voor al deze nudges geldt, ze moeten makkelijk zijn en ze moeten ook vermijdbaar zijn, want anders is het geen nudge. Als jij €500 extra zou moeten betalen als jij je donorstatus wil veranderen, dan is het geen nudge meer.
Nee.
Dan is het ineens een straf geworden om geen donor te zijn. Dus de coronapas vind ik ook bijvoorbeeld in Nederland is geen nudge, maar een zeepdispenser bij de ingang, zodat het heel makkelijk wordt om zodra je een gebouw binnenkomt even je handen schoon te maken, dat is wel een nudge.
Ja.
Richard Taylor kreeg ook de Nobelprijs mede voor dit werk, dit onderzoek in 2017. En er is net dit jaar, een paar maanden geleden, is er een volledig vernieuwde editie uitgekomen van Nudge.
Dus het is hetzelfde boek, maar dan dus wel inderdaad met updates.
Ja, en daar staat dan ook heel groot op, de final edition.
Dus dat is heel erg optimistisch.
Maar dan wil iedereen het natuurlijk wel kopen, hè? Want dit is de laatste editie die ze gaan uitbrengen.
Maar geef ze daar rechtvaardiging van? Want ik vind het wel gek dat er zo prominent op staat. Ja, ja. Waarom zouden ze niet op een gegeven moment met een nieuwe druk komen, nieuwe wijzigingen?
Ja, ze wilden gewoon echt het definitieve werk volgens mij hiermee mee neerzetten. En aangezien het in Glasgow al 2 weken gaat over hoe we landen, organisaties, individuen zo ver kunnen krijgen dat we de ergste gevolgen van klimaatverandering afwenden, dacht ik, laten we specifiek kijken naar een nieuw hoofdstuk in dit boek dat echt alleen maar gaat over het klimaat. Wat kunnen we daarvan leren? En er zaten 2 dingen in die ik interessant vond en die ik ook leuk vond om hier te delen. 1 is, waarom is het zo ontzettend lastig om gedrag te veranderen als het gaat om klimaat? En 2, als je dan toch wil proberen, hoe doe je dat dan?
Ja.
En als we beginnen met het eerste, ze spreken in het hoofdstuk over een perfect storm als het gaat in de hele klimaatdiscussie. Want er zijn een paar dingen die het gewoon inherent heel erg lastig maken om mensen iets te laten doen.
Ja, ik kan me voorstellen dat het bijvoorbeeld is dat wat ze ook wel noemen creeping normality. Het is iets wat zo ontzettend langzaam gaat. In de praktijk zie je nauwelijks het klimaat veranderen.
Ja.
En de effecten zijn op lange termijn heel erg groot. Maar er zit ook een onzekerheid in wat nou precies die effecten gaan zijn.
Ja.
Dus omdat je het eigenlijk niet op dagelijkse basis ziet, ontbreekt het mensen aan urgentie.
Ja. Ja, absoluut. Zij noemen het salience. Dus de opvallendheid, de merkbaarheid is ook is heel klein. Want CO2 kun je niet zien. Gif in je achtertuin wel. Maar CO2 niet. En het heeft ook wel te maken waarschijnlijk met wat je noemde met probabilistic harms, noemen ze dat. Dus waarschijnlijke schade. Je weet niet precies wat de schade gaat zijn.
Nee.
En 15.000 doden door luchtvervuiling zijn er op dit moment al. Maar die kun je ook niet zien.
Nee. Ook als er een orkaan komt die misschien steviger is in de Verenigde Staten. Ja, hoeveel procent is nou te wijten aan inderdaad klimaatverandering? Dat is heel erg lastig te zeggen natuurlijk.
Dus dan kom je in een statistische discussie. Dat helpt allemaal niet. Maar er zijn meer redenen die ze aangrijpen waarom op dit moment eigenlijk het zo lastig is om mensen in beweging te krijgen.
Ik denk nog wel een reden, als ik hier gewoon over na zit te denken. Het feit dat de nadelen op korte termijn zijn en de voordelen op lange termijn. Dat is hetzelfde als met stoppen met roken. Dat is lastig op korte termijn, maar heeft voordelen op lange termijn.
Ja.
Maar dat maakt het altijd heel erg lastig, want wij zijn altijd als mensen erg geprogrammeerd om te focussen op die korte termijn.
Ja, zij koppelen dat in een boek ook aan loss aversion van Daniel Kahneman, dus het verliesaversie. Omdat mensen nu pijn voelen bij iets wat ze kwijtraken. En er zitten voordelen in de toekomst, nou weten we dat pijn sowieso al meer met ons doet dan een voordeel of plezier. Maar ja, zo'n klimaatbelasting, ook als die wordt ingevoerd bijvoorbeeld, die voel je direct.
Ja.
De voordelen niet. Hè? Nee. Dus dat noemen ze absoluut in hun lijstje met dingen die dat bepalen, maar ze hebben er meer.
Oh.
Je had niet een compleet lijstje, Victor.
Nee, ik kan het niet. Nee, ja. Ik hang aan je lippen. Wat staat er nog meer op?
Nou ja, één heeft wel te maken met wat je zei. Zij noemen het de present bias. Mensen maken zich eigenlijk altijd al veel meer druk om het nu dan om het later. Dat is een van de redenen waarom je met pensioenen bijvoorbeeld ook ziet dat mensen te weinig pensioen opbouwen. Want mensen maken zich veel minder druk om hoe het er later gaat. En ze wegen dingen ook anders. Ja, dus bijvoorbeeld, je ziet nu dat bij de coronadiscussie zitten we heel erg, alle nadelen worden in het present gevoeld. Dus als er 1000 coronaslachtoffers zijn, de wereld is te klein, we moeten handelen, we moeten nu iets doen.
Ja.
Maar als er nou wordt gezegd dat je straks 100.000 klimaatslachtoffers hebben, ja, dat is later. En op een of andere manier wegen we 1000 coronaslachtoffers in het nu, toch anders dan bijvoorbeeld 100.000 klimaatslachtoffers later. Hè? Dus daar zie je dat die weging heel anders plaatsvindt. Maar ze hebben er meer. Zij zeggen bijvoorbeeld in de klimaatdiscussie heb je geen schurk.
Nee, dus we hadden vorige week over die drama-driehoek gehad. Of twee weken geleden was dat trouwens. En dat je hebt dus eigenlijk gewoon het liefst een soort van vijand nodig die je de schuld kan geven. En dan kan iedereen zijn aandacht richten op het bestrijden van die vijand en daarmee goede dingen doen voor het milieu.
Zij zeggen bijvoorbeeld dat in de strijd tegen terreur, hè, dus die war on terror.
Ja, Osama.
Had je Osama Bin Laden. En ze zeiden, als Osama Bin Laden er niet was geweest, dan was die hele strijd waarschijnlijk ook anders geweest. Want dat gaf urgentie, dat gaf een doel. Wij moesten iets doen tegen Osama Bin Laden.
Ja.
Maar wie is de Osama Bin Laden van de klimaatverandering?
Dat is een lastig inderdaad, ja. Ja.
Die is er eigenlijk niet.
Nee.
Je ziet hem denk ik de laatste tijd dat we de oliemaatschappijen de schuld gaan geven. Dus je ziet in Nederland denk ik toch wel dat Shell steeds meer die rol van die schurk krijgt.
Het enige lastige is dat waarschijnlijk niemand de president-directeur van Shell kan opnoemen.
Nee. Ben van Beurden.
Ja, wij zijn een paar afleveringen besproken.
De rest niet.
Ja, nee, maar toen viel het me dus ook op. En daarom refereer ik eraan. Ik denk dat niemand hem kent inderdaad.
Nee. Ik denk sowieso dat je als je in Nederland vraagt van wie zijn de CEO's van de grootste bedrijven, dat je heel weinig mensen dat weten.
Ja.
Terwijl 10 jaar geleden, hè, toen wisten mensen 15 jaar geleden toch wel dat Boonstra van Philips en zo de baas was. Ik heb het gevoel dat vroeger de CEO's een prominentere rol in het debat hadden.
Zou het kunnen zijn omdat jij gewoon business dingen hebt gestudeerd, dat jij dat gewoon beter wist? Ik weet niet of ik dat ooit heb geweten.
Bias. Misschien ook wel. Maar laten we verder gaan, want er zijn meer redenen. Dus die specifieke schurk is er niet. Mensen krijgen geen duidelijke feedback ook. Hè? Want als je je gedrag verandert, dan zie je niet direct de link met de klimaatverandering. Want bij jou in huis is het bijvoorbeeld altijd koud. Maar ik denk niet dat komt omdat jij heel graag het klimaat wil helpen.
Dat is wel waar, hoor. Nee, ik meen dat wel serieus.
Ja,
dat je mij keihard aanvalt hier.
Ja,
nee,
goed.
Ik zorg dat ik mijn temperatuur in huis laag hou. Ik zet hem sowieso pas aan automatisch om een bepaald tijdstip, 's avonds, als ik het nodig heb.
Ja. Laatste zei hij, wat je heel vaak ziet in de klimaatdiscussie, is het hele issue van free riding.
Ja.
Het is waarom moeten wij iets doen als China, India blijven vervuilen?
Ja.
Je ziet heel vaak als mensen het gevoel hebben dat zij een beetje gekke Henkie zijn die zich wel aan de regels moeten houden. Of het braafste jongetje van de klas.
Dit heb ik overigens wel met vlees, mensen met die vegan zijn. Als jij vegan bent, kan ik wat meer vlees eten.
Ja.
Okay, sorry. Okay, ik ga het niet.
Okay,
ga door met je verhaal.
Dus dat is het eerste wat ze benoemen in het boek. Dit is een soort van perfect storm met dus een present bias, de salience. There's no specific villain. The prohibitionistic harms, the loss. Aversion, people do not get clear feedback.
Dus eigenlijk
free
allemaal redenen waarom het heel moeilijk is om wat te doen aan het klimaat. En dan is de vraag van, is er dan iets wat we wel kunnen doen?
Ja, en ze geven wat voorbeelden. Want ze zeggen om te beginnen, als we beginnen met dat laatste onderwerp, die freeriding, juist om dat laatste te voorkomen zijn die klimaattoppen, zoals in Parijs en Glasgow, zo ongelooflijk belangrijk, omdat je daar met z'n allen doet.
Ja.
Dus dat geeft wel echt het gevoel van, niet alleen urgentie, maar we doen het met z'n allen.
Ja.
Dus je bent niet als enige bezig met het klimaat. Dus dat is een hele belangrijke, zegt hij. Vervolgens hebben ze een aantal dingen waarvan ze zeggen dat werkt. En de grap is dat het is een boek over nudging, maar eigenlijk de eerste die ze noemen hebben niks met nudges te maken. Zij zeggen bijvoorbeeld belastingen zijn echt heel effectief. Mensen in Europa rijden zuinigere auto's dan Amerikanen, gewoon omdat benzine bijvoorbeeld duurder is.
Inderdaad, in staat overigens waar benzine ook echt duurder is zoals Californië, zie je ook dat mensen een kleinere auto hebben dan bijvoorbeeld in Texas, waar ze van die grote Ford F-150 pick-up trucks rijden.
Ja, En daarmee samenhangend, hè, je kan natuurlijk, dit zijn individuele belastingen. Je hebt ook CO2-belasting bijvoorbeeld die je kan invoeren. Ja. En daarmee samenhangend een cap-and-trade systeem.
Maar dat is dus inderdaad geen nudge, zoals je eerder al zei. Want een nudge, dat moet een subtiele gedragsverandering zijn. Het moet niet iets waar je meer voor gaat betalen zijn.
Ja, dus zij zoomen van, zij zeggen wel, dat is de oplossing, maar het is eigenlijk geen nudge natuurlijk. Nee. Meer een nudge wordt al het zichtbaar maken van besparingen. En dat zie je wel ook in Nederland de laatste jaren echt veranderen. Ik had laatst een nieuwe wasdroger die ik wilde kopen. En als je bijvoorbeeld op Coolblue dan kijkt, dan zie je per wasdroger hoeveel energie die bespaart per jaar. En dan zie je dat sommige die besparen €220 per jaar ten opzichte van de F-categorieën. En andere €100 per jaar. Maar ik ben er ook wel van overtuigd. En dat blijkt ook wel. Mensen kopen zuinigere wasmachines en wasdrogers op het moment dat je ziet hoeveel energie je per jaar bespaart. Ja, dus dat is al denk ik een voorbeeld. En dat noemen zij ook van hoe mensen andere beslissingen nemen.
Weet je wat nog beter is dan een wasdroger kopen die energiezuinig is?
Geen
wasdroger kopen. Waarom? Heb jij een wasdroger, Lars? Wat ongelooflijk decadent. Nee, ik heb geen wasdroger, hoor.
Ja, wacht maar tot jij een vrouw en kinderen hebt.
Nou, dat gaat niet gebeuren. Maar überhaupt een wasdroger? Nee.
Ja, er wordt zoveel gewas bij ons thuis.
Oké. Okay, goed. Nou, wacht. Ik ben het even aan het verwerken. Ga door.
Ja, dan noemen ze nog iets. Ja, wasdroger. Ja, dan zeggen ze, je kan ook iedereen verplichten om transparant te zijn over de uitstoot. Ook bedrijven dus.
Ja.
Want zij zeggen, als je kunt zien wat de bedrijven in jouw omgeving uitstoten, dan wordt de druk op die bedrijven vanzelf eigenlijk al veel groter om er iets aan te doen.
Ja, ja.
Dus maak maar heel transparant per bedrijf wat stoten ze uit. En alleen al door het transparant maken van die uitstoot, zeggen ze, verandert dat heel erg. En komt er druk op die vervuilers. En de laatste twee waarvan ze zeggen dat werkt wel heel erg goed. 1. Maak groen de default optie. Dat kan je bijvoorbeeld binnen bedrijven doen door te zorgen dat het licht automatisch uitgaat.
Ja.
Je kan het in de kantine doen door het eten standaard veganistisch te maken bijvoorbeeld.
Ja, dat
gaat niet uit te testen. Nee. Maar in Duitsland...
Geen nudge trouwens, ja. Dat vind ik wel echt keihard van.
In Duitsland is geëxperimenteerd om groene energie de default te maken.
Mm-hmm.
Ja, dus ze hebben een randomized controlled trial gedaan daar. En daar was in beide situaties was groene energie iets duurder dan de grijze energie. En je zag dat als grijze energie de standaard was, dan gebruikte 7,2% de groene energie. Als groene energie de standaard was, waardoor je dus wel expliciet moest aangeven of je het anders deed, ging die 7,2% naar 69,1%.
Okay, het is nog steeds een stukje duurder dan grijze energie, maar toch gebruikte
door de standaard te veranderen. En dat zie je nu in Duitsland ook bij een aantal energieproviders. Die hebben groene energie de standaard gemaakt. En ineens zie je dat veel meer mensen voor groene energie kiezen. Zwitserland doen ze het nu ook. En je ziet dat waar groene energie de standaard wordt in plaats van de extra optie, zie je dat veel meer mensen voor groen kiezen.
Ik heb trouwens ook groene energie hier.
Heel goed.
Ja.
Heel goed.
I know.
Ja. Als laatste voorbeeld, het zetten van de norm. Dat een heel bekend experiment is gedaan in Amerika met O-Power. Waarbij ze, daar is ook een goede TED-talk over.
Alex Alasky is dat inderdaad.
Precies, en daar zeggen ze van, kijk eens hoeveel energie jij gebruikt ten opzichte van mensen in vergelijkbare huizen.
Ja, dus je buren gebruiken of meer of minder energie is dan de boodschap.
Ja,
en dat stimuleert jou dus weer.
Dat stimuleert heel erg om energie te besparen. Ik krijg dat trouwens ook elke maand krijg ik een overzicht van mijn energiemaatschappij. En daar word ik afgezet tegen andere 1, 2, 3 persoons huishoudens.
Inderdaad, want dat is wat ik merk. Het is niet ten opzichte van mijn buren, maar het is ten opzichte van andere huishoudens inderdaad.
Ja, en je ziet dat als mensen dat dan zien, dan gaan ze eerder stroom en energie besparen. Want je bent niet langer gek Henkie. Maar ja, het wordt een soort van wedstrijd. Je wilt het beter doen dan de anderen.
Ja, ja.
Dus dat geven ze als optie. Ze zeggen er wel heel duidelijk bij, nudges zijn niet het wondermiddel. Er zullen heel veel dingen moeten gebeuren waar... Mede daardoor hebben ze waarschijnlijk ook die belastingen en die cap and trade aangegeven. Nudges werken ook zelden universeel. Hè? Dus je moet echt uitproberen wat werkt wanneer en wanneer niet.
Ja.
Je ziet bijvoorbeeld in Amerika bij die hele grote O-Power onderzoeken, waarbij ze hebben gekeken van wat doen jouw buren. Dat als bijvoorbeeld 1 Republikein in een democratische wijk woont, en die krijgt, jij gebruikt meer energie dan alle democraten om je heen. Wat denk je dan dat er gebeurt?
Dat ik natuurlijk Republikein trots is.
Ja, gaat
hij nog meer gebruiken?
Gaat meer energie gebruiken. En je ziet ook dat vooral in rijkere wijken dat heel goed werkt. Dus het werkt niet altijd. Nee. Die nuances moet je altijd erbij vertellen. Maar ze hebben in ieder geval wat manieren gegeven waarop je als overheid nudges kunt gebruiken om te zorgen dat mensen klimaatneutraal gedrag vertonen.
Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Ik moet je zeggen, voor mij is het nieuws wel dat jij een droger hebt. Want ik zat me toch een beetje te ergeren. Wij zaten hier voor pizza te eten en jij had een vegetarische pizza. Ik had een vleespizza. Ik werd natuurlijk weer bekritiseerd voor gewoon het nemen van een normale pizza die gemaakt is voor normale mensen die gewoon vlees eten.
Ik heb er niks negatiefs over gezegd.
Nou, maar ik weet nu elke keer als jij dat in de toekomst gaat doen, dat ik dan kan zeggen, ja, maar jij hebt een droger.
Ja, en ik ben er trots op.
Ja, dat is te merken inderdaad. Ja. Wees daar maar fijn trots op. Dat is heel slecht voor het milieu.
Laten we verder gaan.
Ik ga jou nudgen naar geen droger door je elke keer te bekritiseren. Dit is gewoon mijn nieuwe comeback. Elke keer als jij iets met over vegan shit zegt en dat het zo goed is, dan ben jij de droger. Oké, goed. Tot zover inderdaad het milieu. Iets anders. We willen het over feedback hebben. Want ik las deze week een artikel in Broadcast Magazine met Natasha Gibbs. Maakt niet uit wie het is, maar ze presenteert het programma op Radio 1. En daarin vertelde ze wat ze meemaakte toen ze dat programma net ging presenteren. Ze zegt dat het moeilijk was in het begin. Ze was misselijkmakend zenuwachtig, zegt ze. Ze was vaak niet helemaal tevreden over zichzelf. Ik keek echt alles terug, zegt ze, over het programma dat ook op televisie wordt uitgezonden. Het radioprogramma dat op televisie wordt uitgezonden. En dat zorgde eigenlijk voor heel veel problemen. Ze zegt, het ging de verkeerde kant op. Ik ging mezelf overanalyseren. Ik vond mijn werk wel leuk, maar tegelijkertijd viel het me zwaar. En toen dacht ik van, ik kan me dat voorstellen. Ik denk heel veel mensen die in zo'n positie terechtkomen. Je hebt een nieuwe functie, je wilt goed doen, je bent ambitieus. Je wil echt gewoon zorgen dat je het onderste uit de kan haalt. Maar je wordt geconfronteerd met het feit dat het een positie is waarop je ook heel veel reacties en feedback krijgt van mensen. En dan is ook de vraag, hoe ga je daarmee om? Het risico is namelijk dat je inderdaad gaat overanalyseren, dat je onzeker wordt, dat je daar niet goed mee omgaat, dat je er letterlijk aan onderdoor gaat, dat je het niet meer leuk vindt om te doen. Dus daarom de vraag, hoe ga je daarmee om? En ik denk dat je één onderscheid moet maken. Dit gaat voornamelijk over mensen die al wat meer gevorderd zijn. Zodra je een beginner bent eigenlijk, dan is elke feedback die je krijgt waardevol, want je maakt veel beginnersfouten en heel veel mensen kunnen je daarop wijzen. Dus dat is allemaal iets wat je kunt gebruiken.
Maar als je eenmaal een programma mag presenteren bij Radio 1, dan heb je al veel ervaring waarschijnlijk.
Exact, ja. Je bent al eerder waarschijnlijk aan het presenteren geweest. Je hebt journalistieke ervaring. Je bent geen beginner meer. Ja. Misschien in de nacht ben je een beginner, maar niet overdag. Dus de vraag is van, hoe kan je als wat meer ervaren spreker, als gevorderde spreker, omgaan met feedback? En ik ga eigenlijk gewoon een stelling hier innemen. Gewoon een keiharde stelling.
Kom maar door.
Dat is altijd waar ik een klein beetje van hou. Ik zeg eigenlijk, je moet al die feedback negeren. Feedback is slecht.
Oké, kom maar door met je argumenten.
Argument 1. Het maakt je risico-avers. Weet je waarom?
Ja, ik denk dat je heel vaak als je dingen uitprobeert, krijg je negatieve feedback.
Zelfs dat. Het maakt niet uit of je negatieve of positieve feedback krijgt. Ik denk dat je namelijk altijd een deel positief en een deel zal negatief zijn. Wat die verhouding is, maakt niet uit. Jouw aandacht gaat uit naar de negatieve feedback. En dit is een probleem. Want als jij constant in je hoofd bezig bent met de negatieve feedback, dan ben je er voornamelijk op gericht om die negatieve feedback te voorkomen. En dat is heel eerlijk gezegd niet per se verstandig. Ja. Het kan juist ook heel goed zijn om te zorgen dat je meer positieve feedback krijgt. Dus dat je je dingen die je goed doet nog beter gaat doen. Dat is soms een andere strategie dan proberen die negatieve feedback te voorkomen. Dus mensen gaan bijvoorbeeld allerlei dingen doen met de handrem erop. Daardoor verliest het levendigheid. Het is minder spontaan. Mensen zijn minder zichzelf. Het is soms minder uitgesproken. Er zit minder humor in. Al die dingen brengen risico's met zich mee. En als je bang bent voor negatieve feedback, ga je die dingen dus niet meer doen.
Je gaat alles doen om fouten te vermijden.
Ja. En je denkt soms, want dat is vaak het misverstand. Mensen denken van, oké, die negatieve punten, die kan ik wegsnijden als een soort van beurzenplek op een appel. Dan is die appel lekkerder en ziet hij er mooier uit. Maar zo werkt het niet. Want door dat negatieve niet meer te doen, wordt het eigenlijk uiteindelijk gewoon in zijn geheel minder.
Precies als met een rapport met kinderen. Dat als iemand terugkomt met allemaal 8's en 9's en 1, 5.
Ja.
Dan gaat alle aandacht naar de 5.
Ja, en dat is dus denk ik niet altijd terecht.
Ja.
Het tweede punt is dat het een illusie is dat die feedback nuttige inzichten oplevert. En dit is denk ik wel de illusie die ook weer leeft bij heel veel mensen. Van daar kan je interessante informatie uithalen, want andere mensen kunnen jou vertellen hoe zij het zien. En ik denk dat dat in de praktijk gewoon niet gebeurt. En dat komt omdat je heel veel verschillende feedback krijgt die allemaal even terecht is. Want als mensen dat vinden, dan is dat wat zij vinden. Dan moet je dat respecteren. Dan kun je het verder niet ermee oneens zijn. Dat is hoe zij het beleven. Dus het is moeilijk ook om er iets uit te pakken wat je wil veranderen. Want het is moeilijk moeilijk om te prioritiseren wat nou echt de belangrijke feedback is versus de minder belangrijke feedback. Dus het is eigenlijk vaak zo dat je tegenstrijdige reacties krijgt. Dingen waar je niks aan kunt doen krijg je. Het is ook heel erg onduidelijk wat het nou allemaal precies betekent. Ik weet dat wij in de aanloop naar het maken van deze podcast, toen we met de ontwikkeling bezig waren, hadden we een proefaflevering gemaakt. Zei iemand van, hij is te lang. Nou, dat is een lastig punt, want wat betekent dat precies? Dat kan betekenen dat mensen geen geduld hebben voor een podcast van een uur. Net zoals ik ook geen geduld heb om zomergasten uit te kijken bijvoorbeeld.
Het was gewoon saai misschien.
Het kan ook zijn dat het gewoon inderdaad te langdradig was. Dat we het inderdaad wat de onderwerpen korter hadden moeten behandelen. Dat we al diezelfde onderwerpen in een half uur hadden moeten behandelen. Dat is een andere oplossing. Het kan ook zijn dat mensen gewoon dat ze gewoon niet de doelgroep zijn. Dat ze gewoon denken van dit onderwerp interesseert me überhaupt niet. Dus wat die feedback precies zegt is vaak helemaal niet zo duidelijk. Daar kun je niet per se wat mee. Dus het brengt je vaak juist in heel veel verwarring als je al die reacties tot je neemt. Je weet vaak niet precies wat je ermee moet doen. En heel veel feedback. Ja, Joep van het Hek staat met twee handen in zijn zak op het podium. Hij zal ongetwijfeld de feedback hebben gekregen.
Doe dat nou niet.
Ja, precies. Waarschijnlijk heeft hij duizenden keren in. En tegelijkertijd had hij meer succes kunnen hebben dan hij heeft. Hij is denk ik een van de meest succesvolle cabaretiers in Nederland in vele jaren. Dus hij was waarschijnlijk niet meer succesvol als hij dat had gedaan. Dus bij feedback is ook de vraag van, ik kan me voorstellen dat mensen dat zeggen. Alleen ik denk niet dat het een factor is die hem succesvoller had gemaakt. Dus wat die particuliere feedback nou echt zegt, dat is vaak heel erg dubieus, je weet het niet. Nou, laatste argument tegen feedback, en dat is een heel principieel, fundamenteel punt, en dat is dat je eigenheid verliest.
Je wordt eenheidsworst.
Ja. Ja. Want het gaat er een beetje vanuit, stel dat je wel precies kunt achterhalen wat het publiek wil, dan ga je dat bieden en dan ben je succesvol. En het antwoord is, dat gaat niet gebeuren. Dat is niet het geval. Het publiek wil ook een bepaalde eigenheid en originaliteit. Een voorbeeld hierbij vind ik Pieter Hilhorst. Die werd op een gegeven moment, journalist was die, hij werd op een gegeven moment wethouder namens de Partij van de Arbeid in Amsterdam. Wethouder Financiën. Hij stond altijd bekend om het feit dat hij een wilde krullenbos had. Jij woont in Amsterdam, Lars. Wat gebeurde met die wilde krullenbos?
Hij ging het stylen.
Ja, dat werd een typisch politicus kapsel. Nou, het was het moment dat hij later in zijn boek wat hij schreef over die periode, want die heeft niet vreselijk lang geduurd, 2 jaar ongeveer. Maar toen schreef hij daarover, dat is het moment waar hij het meeste spijt van heeft. Hij was gewoon zichzelf kwijtgeraakt daar. Hij ging zich gedragen als hoe hij dacht dat een politicus zich moest gedragen, in plaats van hoe hij uiteindelijk zich wilde gedragen.
Ja.
En dat is een probleem. Je hebt volgens mij eigenheid nodig om echt een publiek aan je te kunnen binden. Hij is dus ook niet succesvol, wat ik zei, heeft het maar heel kort gedaan. Is inmiddels weer de politiek uit. Maar als jij een publiek duurzaam aan je wil binden, dan heb je ook gewoon negatieve eigenschappen nodig. Mensen accepteren dat. Ook van vrienden accepteren we dat we negatieve eigenschappen hebben. Dus het is helemaal niet erg om ook gewoon daar open over te zijn. Dat je niet perfect bent, dat je ook van die scherpe randjes misschien hebt. En een ander bekend voorbeeld hier in het kader is natuurlijk De Wereld Draait Door. Die muziekminuut, die was ook echt gewoon een moment waarop kijkers afhaakten. Het was maar 1 minuut, maar kijkers vonden het toch verschrikkelijk. Ja. Matthijs van Nieuwkerk heeft dat doorgezet. En uiteindelijk, ja, je kunt er veel van zeggen, maar ook De Wereld Draait Door is natuurlijk een enorm succesvol programma geweest. Omdat als geheel klopte het gewoon. En ik vergelijk dat dan met de programma's als Shownieuws. Van minuut tot minuut zitten daar de eindredacteuren de dag erna te kijken wat scoorde en wat niet. Een paar jaar geleden hadden ze het idee bij zichzelf dat, Nederlanders willen echt alles weten over de Kardashians, dus die gaan we in de uitzending behandelen. Nou, Nederlanders wilden niet weten wat er met de Kardashians aan de hand was. Dat scoorde voor geen meter en toen vloog het er ook weer uit. Dus zo gaan ze echt van minuut tot minuut die uitzending door. Maar het interessante is, Shownieuws heeft een publiek van 300.000 à 400.000 kijkers elke avond. Met andere woorden, precies bieden wat het publiek wil, leidt niet tot een heel groot succes hier in dit geval. De Wereld Draait Door maakte andere keuzes, had daar meer succes mee. Dus originaliteit, eigenheid, een diepere band met je publiek, die krijg je door ook die negatieve eigenschappen soms te etaleren, hoe kwetsend en confronterend dat ook is. Dus dat zijn 3 redenen waarom ik zeg van, je moet je gewoon afschermen voor al die negatieve feedback. En ik heb als laatste dan gewoon even nagedacht van, wat moet je dan wel doen? Wat is nou een goede manier om ermee om te gaan? Nou, in de wereld van NLP, waar ik niet verschrikkelijk veel mee heb, neurolinguistisch programmeren. Ja. Ik vind het altijd een beetje zweverig. Ik heb er niet heel veel mee. Maar er is een term waarvan ik denk dat die wel goed is als je kijkt van hoe ga je met dit soort dingen om. Ze hebben het over een internal frame of reference of een external frame of reference. Feitelijk is de vraag, wie bepaalt of jij iets goed hebt gedaan? Bepaal je dat zelf? Dat is een internal frame of reference. Of zijn het anderen die dat voor jou bepalen? Dus het publiek, een baas of mensen die je waardeert, die jou dan complimenten geven.
Ja.
Dat is een external frame of reference. En een voorbeeld is, stel je hebt een lezing gegeven, Lars, die iedereen wordt geprezen. Mensen zeggen, het is briljant, het is onderhoudend van begin tot eind. Het is een geweldig inzicht dat je ons hebt gegeven. Als je een internal frame of reference hebt, dan kun je er toch ontevreden over zijn.
Ja, Ik denk dat het ook goed is.
Dat denk ik ook, ja.
Ja. Want ook als je een 7,5 bent, dan zijn mensen over het algemeen blij.
Ja.
En toch weet je dan, maar ik kan beter dan dat.
Ja, exact.
Dat,
ja.
Heb je zelf vaak ook wel goed door. Dat ja. Je denkt van, ah, was lekker, maar het liep net niet helemaal goed.
Ik denk dat het een hele gezonde houding is om inderdaad te zeggen van het publiek was enthousiast, maar ik vind dat er dit en dit beter aan kunt.
Ja.
En de keerzijde daarvan vind ik ook dat soms kan je zeggen het publiek was niet enthousiast, ze reageerden negatief of ze reageerden niet, maar ik vond dat het eigenlijk best wel goed was. Want soms zijn er gewoon andere factoren die ervoor zorgen dat dingen niet goed overkomen. Het is niet altijd je eigen schuld. Dus als dat altijd gebeurt, is dat uiteraard het probleem.
Ja.
Maar ik vind dat dat soms ook gewoon zo kan gebeuren. Dus eigenlijk is het goed om een internal frame of reference te ontwikkelen. Dat je je eigen criteria neerzet voor wat vind ik dat uiteindelijk succesvol, wat nodig is om succesvol te zijn in deze situatie. En toets jezelf daaraan. En dan maak je het eigenlijk voor jezelf fijner, want je zit niet meer vast aan al die feedback van andere mensen, die gewoon ook best wel willekeurig is, die af en toe ook wel alle kanten uitschiet, die je niet altijd van tevoren goed kunt voorspellen.
Ja.
Dus het maakt je eigenlijk ook nog gelukkiger. Het nadeel is wel dat het ertoe kan leiden dat je een beetje een plaat voor je kop hebt, dat je wordt gezien als iemand die nou ja, misschien wat koppig en eigenwijs is. Ik moet je zeggen, ik heb een hele sterke internal frame of reference. Ik denk dat dat ook wel een punt is waarop wij van mening of van elkaar verschillen qua karakter. Jij hebt meer, we zitten denk ik bij de, dat voor iedereen geldt, ergens in het midden, maar jij zit veel meer aan de external frame of reference kant.
Nee, ik weet heel van mezelf wel wat ik wil en of het goed gaat, maar ik ben ook wel nieuwsgierig naar de feedback van anderen.
Ja, dat heb ik veel, maar dat is wat ik bedoel, probeer aan te geven. Ik denk dat iedereen daar in het midden zit, ik denk dat jij meer naar de external kant, ik veel meer naar de inter. Ik ben ook koppiger dan jij, dat bent een eigenwijzer bijvoorbeeld. Dat zijn de negatieve.
Dat denk ik zeker.
Ja, ja nee, maar dat is wel waar. Ja, ja, ja. Ja. Ja, maar goed, ik ben dus ook minder bezig met mensen te pleasen en probeer dus ook meer eigenheid aan dingen te geven. Dus dat zijn de voordelen die daaraan zitten.
Ja, ik denk dat dit wel mensen aan het denken zet. Wat ik zelf heb meegemaakt bijvoorbeeld bij politieke campagnes. En dat is een typisch zo'n moment dat iedereen heeft een mening over elk optreden van de lijsttrekker.
Iedereen binnen zo'n partij.
Iedereen binnen de partij, iedereen buiten de partij.
Ja.
Dan heb je ook nog eens de sociale media die daar overheen komen.
Ja, vaak heftig.
En ik zie heel vaak gebeuren dat naarmate een campagne vordert, dat de leider van de partij eigenlijk steeds onzekerder wordt. Doordat je niet alleen heel veel feedback krijgt, vaak ook heel veel negatieve feedback, maar erger nog tegenstrijdige feedback.
Ja.
Dus je krijgt een appje van de een die zegt, wauw, goed gedaan, vooral dit. En dan krijg je een minuut later krijg je een appje met, oeh, dit was toch niet zo'n goed punt. En dat ging over exact datzelfde punt dan.
Ja.
En ik merk dat daar mensen dan vaak onzeker over worden. De campagnes waar ik zelf aan heb meegewerkt, waar dat het beste ging.
Kan je namen noemen?
Ik mag geen namen noemen.
Maar even, want voordat je het verhaal hebt, waarom mag je geen namen noemen? Want dat is misschien.
Wij willen dat liever niet.
Nee,
want je moet vaak echt een.
Want je bent niet verbonden aan die partij. Dat is ook, dus je bent meer een trainer in plaats van gewoon iemand die een loyalist is aan die
partij. En je moet het ook vaak echt een document ondertekenen waarbij je dat niet naar buiten brengt.
Ja. Valt onder het kopje mediatraining, dat ligt vaak gevoelig.
Ja. Ja, maar daar zie je dus wel gebeuren dat de partijen of de campagnes waar het beste ging, waren precies die campagnes waarbij de partijleider zich echt afsloot voor de feedback van de buitenwereld. Eén iemand aanwees en zei van...
Vertrouweling.
Eén vertrouweling aanwees en zei, als je iets hebt, neem het met die persoon op.
Ja.
En alleen met die vertrouweling dan over de feedback ging praten.
Ja. Ja.
Ik denk dat dat wel goed is, dat je een soort van filter plaatst. Je wijst één iemand aan, die mag alle feedback verzamelen.
Ja.
En de rest, laat maar zitten.
Lijkt me goed, ja. Dan kan die een goede selectie maken inderdaad van wat er echt toe doet inderdaad. Ja. Ik denk ook dat heel veel positieve feedback, en op zich bedoelen mensen dat vaak goed natuurlijk, maar ook dat kan een groot effect op je hebben. Want je bent toch geneigd om dingen waarvoor je wordt geprezen om dat vaker te doen.
Ja.
Dus het beperkt ook op een bepaalde manier je vrijheid. En ook dat kan al leiden tot minder originaliteit. Ik heb echt gewoon eigenlijk, dat ik altijd denk van, ik wil eigenlijk gewoon minder en minder, ik wil eigenlijk geen feedback hebben. Dat is mijn ideale situatie. Dat is heel gek misschien, want het is nodig als je dus in het openbaar spreekt. Maar ik vind het eigenlijk nooit verschrikkelijk leuk om te krijgen.
We hebben straks in het draaiboek een recensie staan. Moet ik die dan overslaan?
Nou ja, ik wil zeggen, laten we er maar naartoe gaan. Nou weet je, dat is één ding anders. Ik vind de feedback...
Van onze luisteraars, van jullie, nemen we wel serieus.
Ik vind het gesprek met de luisteraar daar wel interessant. En dat vind ik altijd wel goed om te hebben. Maar laten we dat inderdaad, laten we daar zeker heen gaan. Want dit was mijn punt over feedback. We hadden inderdaad een recensie die erbij is gekomen.
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zeer tevreden. Dus laten we hem ook gewoon even helemaal integraal voorlezen. Het liefst even met een gedragen stem, zodat we er allemaal van kunnen genieten, want het is een 5-sterren recensie.
Het is een 5-sterren recensie van Danny J.
Fantastische jongen.
Ja, die zegt subscribed, uitroepteken.
Oh, wat een fantastisch jongen.
En dan zegt hij, ik ben geen communicatie-expert en ik doe er verder niks in, maar deze podcast word ik wel enthousiast over. Oh ja, elkaar beledigen, doe het niet. Jullie vinden elkaar veel te aardig, dus het lijkt wel nep.
Nou ja, goed. Ja, nee, oké. Okay. Ja, hij komt een beetje terug op een eerdere discussie. En ik ben eigenlijk wel blij dat hij dit zegt. Want eerder werd ik ervan beschuldigd dat ik niet aardig genoeg voor jou was. Maar ik vind eigenlijk dat hij dat op een... Eigenlijk kiest hij mijn kant. Want hij zegt van, nee, het is
zijn beide niet
probleem.
Aardig.
We zijn beide een probleem.
Laten we veel aardiger zijn voor elkaar.
Nou, dat vind ik saai. Okay, we gaan het hebben over jouw wasdroger. Want hier is het laatste nog niet over gezegd, maar wel in de podcast. Want die gaan we afronden. Lars en ik gaan praten over zijn milieu-onvriendelijke wasdroger. Maar dat gaan we even buiten de uitzending doen. Ik dank iedereen weer voor het kijken en tot volgende week.
Tot volgende week.